hadden vorige week al nagedacht over Matteüs 28 en gaan dat nu weer doen. Of verder eigenlijk waar we gebleven zijn. Vorige keer had ik de visie van de gemeente, van de christengemeente Ermelo, maar ook waarvan ik geloof dat het hart van de Heere Jezus is voor ons als gelovigen, als discipelen van de Heere Jezus, om mee bezig te gaan, naast het kennen van Hem en het aanbidden van Hem, dat we ook bezig zijn om deze wereld te bereiken en discipelen te maken. Nou, dus nog maar een keer de missie neergezet. Ga en maak discipelen van alle volken, tot eer van God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En we willen lezen Matteüs 28 vanaf vers 17. En ik zal het voorlezen. En toen zij hem, dat is de Heer Jezus, toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs of maak tot mijn discipelen al de volken, hen doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Nou, vorige keer hebben we een aantal dingen besproken. Ik heb hem hier al neergezet. Het Griekse woord voor waar onderwijs staat, dat is een woord wat in mijn optiek beter vertaald had kunnen worden met maak discipelen van. Daar heb ik vorige keer een heel betoog over gehouden waarom. Dat kun je gerust weer naluisteren. Maar daar ga ik nu van uit. En dus het thema is deel 2. Maak discipelen van alle volken. En we hebben vorige keer gehad even heel kort een terugblik over waarom, wie en wat. Dus waarom maken we discipelen? Wie maakt discipelen? Wat is een discipel? En nu gaan we naar de praktische outflow daarvan, zeg maar. Naar de hoe-vraag. Hoe maken we discipelen? Waar? Op welke plek maken we discipelen? En dan gaan we nog wat tegenwerpingen doen. Ja, maar punt, punt, punt. Even kort nog om het geheugen op te frissen. Waarom maken we discipelen? Nou, in de eerste plaats, Jezus heeft de opdracht gegeven. Dus we zijn bezig met zijn opdracht. En dat laat ook zien dat het zijn hart is. Als tweede hebben we gezegd dat het een vermenigvuldiging geeft van werkers. Dus als je één geweldige superevangelist hebt die een miljoen mensen per jaar wint in het koninkrijk, maar daar stopt het en al die mensen doen niks, die gaan wel hun relatie opbouwen, maar die gaan niet zelf discipelen maken, dan heb je 30 jaar later 30 miljoen mensen. Nou, geweldig. Maar als je één discipel per jaar zou maken en je zou hem leren hetzelfde te doen en dat zou doorgaan, dan heb je na 30 jaar meer dan een miljard mensen die aan de slag gaan voor de Heere Jezus. En na 40 jaar dan heb je 10 keer de wereld bereikt, zeg maar, en zo verder. Dus het vermenigvuldigt werkers. En dat is eigenlijk een hele geweldige, ik vind het zelf echt een hele mooie insteek. Want als ik één discipel per jaar win, heb ik nergens, ja, niemand die zal zeggen: wow, Wijnand is echt een geweldige vent. Zeg maar, wat een evangelist, wat een enzovoort. Maar dan zal iedereen zeggen: ja, maar dit kan ik ook. En dat is de hele bedoeling. Dat dit kan ik ook. Ik hoop dat aan het eind dat jij zal zeggen: ja, maar wacht even. Dit kan ik ook. Dat is mijn hoop. En dat we allemaal aan de slag gaan. En als derde, het gevolg daarvan is als er allemaal werkers zijn, overal mensen die bezig zijn om discipelen te maken, dan gaan er ook overal mensen bereikt worden die de Heere Jezus gaan verheerlijken. En dat is ons hartsgesteldheid. We verlangen naar meer mensen die zijn naam gaan aanbidden. Nou, toen hebben we het gehad over wie gaan er dan discipelen maken. En dan begonnen we bij de apostelen. Die maken discipelen. Nou, de 12. Geweldig, dat hebben ze ook gedaan. Maar we zagen dan in Handelingen 8 dat er opeens een shift komt, zeg maar, een verandering komt. Want je ziet dat de vervolging uitbreekt en de apostelen blijven in Jeruzalem, maar de rest verspreidt zich. En dat zie je doorheen heel Handelingen heen. En normale huistuin- en christendiscipelen zoals jij en ik beginnen overal het woord te delen, discipelen te maken. En er ontstaat een gigantische beweging die 2000 jaar later nog steeds aan de gang is. En dat zien we ook in de kerkgeschiedenis. We zien daar hetzelfde: gewone discipelen die het evangelie verspreiden. En het gevolg is gigantische bewegingen voor God. Mensen die tot geloof komen daardoorheen. En dus kwamen we tot conclusie: wij zijn ervoor geroepen. Nou, Derde punt was wat. Wat maken we dan? Wat zijn die discipelen dan? Een actieve volgeling. Ik ga er snel doorheen omdat we dit vorige keer hebben besproken. Het is echt puur opfrissing. Een actieve volgeling. Dit is de online studiebijbel. Een discipel is iemand in wiens leven de autoriteit van Jezus werkzaam is. En die alles in praktijk brengt wat Jezus geleerd heeft. En dat is de doelstelling. Jezus heeft heel veel gezegd. Hij is ons voorbeeld, maar hij is ook degene voor wie wij leven. Hij is de baas in ons leven en wij willen gaan leven zoals hij bedoeld heeft. Dat is een geweldige zegen dat dat mag. Een discipel is iemand die Jezus volgt, veranderd wordt door hem en toegewijd is aan de missie van Jezus. Ik vind hem zo mooi, dus elke keer herhaal ik hem gewoon. En daarbij hadden we gezegd, en daar had ik toen allerlei bijbelteksten bij. Ik heb er één aan toegevoegd, dus daar kom ik zo even op. Maar een discipel is iemand die in ieder geval het verlangen heeft. Misschien ben je er nog niet, maar iemand die het verlangen heeft. Jezus boven je familie, je eigen leven, je comfort en je bezittingen. Nou, als je zegt, ja, dit ga ik echt niet doen of moet dit dan? Lees Lucas 14, ik heb het niet bedacht. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. En de bewoordingen die hij daar aangeeft, die zijn niet mis. Dus ik heb vast een waarschuwing. Een super radicale tekst. Maar Jezus boven alles, daar komt het op neer. Wat is een discipel? Dat is iemand die verlangt om Jezus boven alles te stellen. Nou, dat is niet zo gemakkelijk. Daar heb je misschien gebieden in je leven waar dat nog niet is. Dan is het een geweldige kans om daarmee bezig te gaan. We hadden gezegd in het woord blijven. Jezus zegt, als u in mijn woord blijft, zult u werkelijk mijn discipelen zijn. Dat betekent dus dat je zijn woord doet. Het liefhebben, daar hebben we vanochtend iets over gehad. Het ging over liefde, de eerste liefde. Dat is natuurlijk de liefde voor God in de eerste plaats. Maar 1 Johannes, ook het lied wat we gezongen hebben, zegt dat die liefde van God ook zichtbaar wordt door onze liefde onderling. Je kunt niet zeggen, oh, ik heb God lief. Maar die andere christenen, die zet ik aan de kant. Nee, als je God lief hebt, heb je ook de broeders lief. En dat maakt ons ook een discipel. Nou, worden als Jezus, hebben we al gezegd. En ik heb er 1 toegevoegd. En dat was nadat ik klaar was vorige keer met preken. Toen dacht ik, daar heb ik niet genoeg nadruk op gelegd. Dus bij deze nog een keer. En dat staat in Johannes 15. En in vers 8 staat ook, zo zult u mijn discipelen zijn. Wij zijn verbonden met de Heer Jezus. Als je een christen bent, als je je knie gebogen hebt voor Jezus, ben je een discipel. Nou, geweldig, of begint het discipel zijn. Maar onderdeel daarvan, of beter gezegd nog het fundament daarvan, is dat jij vanaf dat moment één bent met de Heer Jezus. Je bent verbonden met de Heer Jezus. En die verbondenheid, dat is een relationeel iets. Je hebt een diepe, intieme relatie met Jezus. En dat ervaar je niet altijd. Prima. De afgelopen weken is mijn emotie, geen idee waarom, maar het lijkt wel naar een nulpunt te zijn. En dat is prima, eventjes. Hopelijk niet te lang. Maar dat kan gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat ik een relatie met de Heer Jezus heb. En dat Hij uiteindelijk mijn kracht is en de rots waarop ik sta. En dat is met jou hetzelfde. Je bent één met de Heer Jezus. En los hoe je je voelt, los hoe je gefaald hebt, los hoe je tekortschiet, je bent één met Hem. En niets kan je daaruit rukken. Staat in Romeinen 8 dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Niets. Niets kan je scheiden van zijn liefde. Je bent één met hem. Hij heeft je lief. Jij kan falen, maar hij faalt niet. Hij faalt nooit. Dus daar kunnen we echt aan vasthouden. Nou, toen kwam ik deze week dit plaatje nog tegen. Oh, gaat goed?
Ja. Mooi.
En dit is van de Navigators. En ik weet niet hoe radicaal die club nu is. Maar vroeger was het een hele radicale club. En die hadden dit wiel bedacht. De gehoorzame christen in actie. En wat betekent het nou om een discipel te zijn? Iedereen die tot geloof kwam, die kreeg als eerste dit voor ze kiezen. En die zei, dit is nou een christen. Een gehoorzame christen in actie. En in het midden daarvan heb je Jezus. Christus staat centraal. En dat was bij de Navigators het verlangen. Maar dat is ook bij ons het verlangen. Christus centraal in alles. En dan heb je een relatie naar boven met de Heer Jezus. En in gebed roep je hem aan en heb je een relatie met hem. Die verbondenheid met hem. Naar beneden, hij spreekt door zijn woord. En daar heeft Joël al gedeeld op een mooie manier. Het woord is het fundament, daar staan we op. Daar lezen we in. Maar het is niet alleen lezen, het is ook uitleven. En dan naar links en rechts de wereld in. We getuigen naar de wereld toe om hen te bereiken met de Heer Jezus. En we leven in gemeenschap met elkaar. Nou, ik vond het mooi plaatje. Kan misschien iemand helpen. Het is leuk om een keer uit te printen, op te hangen in je kamer of zo, ter herinnering. De gehoorzame christen. Nou, dit was een hele korte, relatief gezien, voor mijn doen, hele korte samenvatting. Maar dan gaan we nu naar de hoe-vraag. En ik had twee gesprekken, of meerdere gesprekken eigenlijk, maar twee die me bij zijn gebleven van vorige week aan de hand van de preek. En één was waar Dirk Jan al wat over deelde, met Dirk Jan en Tobias. En toen hadden we het erover, ja, maar wanneer kun je dan beginnen? Want we zijn toch nooit goed genoeg, zeg maar. Stel, is Jezus werkelijk boven alles in mijn leven? En als dat niet zo is, mag ik dan wel beginnen? Of moet ik wachten? En nou, daar heb ik een tijdje over nagedacht. In de wetenschap dat we allemaal falen. En dat Paulus tekortschoot. Paulus kreeg op een bepaald moment ruzie. Nou, ik ben ontzettend dankbaar dat hij een keer begonnen is met discipelen maken. Ik weet niet of jij er blij mee bent, maar anders hadden we heel wat bijbelboeken minder, hadden heel wat inzicht minder. Maar hij is begonnen, terwijl hij ook niet vlekkeloos was. En ook op deze planeet niet vlekkeloos is geworden. Petrus werd op een bepaald moment berispt door Paulus. Dus Petrus was niet volmaakt. En toch mochten ze beginnen. Het is zelfs zo dat toen de apostelen geroepen werden om Jezus te volgen, in de hele evangelie, het waren vleeselijke lui. Zeg maar, constant bezig met, ben ik de belangrijkste? Krijg ik wel voldoende eer? Mag ik er wel bij horen? Ben ik niet dit? Enzovoort. Ze maakten de ene fout naar de andere. En toch mochten ze mee met de Heer Jezus. En dat is ter bemoediging voor ons. Maar het belangrijkste is dat je een lerende discipel bent. Niet een volmaakte discipel, maar een lerende. Dat je ziet, ik ben niet volmaakt. Ik ben niet geweldig. Ik ben onderweg. En daarom, ik heb nodig om te leren. Die hartsgesteldheid is zo belangrijk. Dus daarom wil ik hem nog benadrukken. En de tweede, en dat heb ik net al gezegd, echte vrucht komt niet door eigen kracht, maar vrucht komt door de verbondenheid met de Heer Jezus, Johannes 15, en de werking van zijn geest in jou. Dus het is niet dat je het uit eigen kracht hoeft te doen, maar de geest zelf in ons en Jezus zelf wil jou de kracht geven en jou helpen erbij. Nou, die wilde ik even ter bemoediging vast erin zetten. Ik zal er nog wel een keer op terugkomen. Nou, dan gaan we weer naar die tekst. Matteüs 28 vers 19. Hoe dan? Hoe gaan we discipelen maken? Praktisch. Nou, er staan drie, zeg maar, subgeboden in, of die bij het discipelen maken horen. Dus ik lees hem nog een keer. Ga dan heen. Dat is de eerste. Maak discipelen van al de volken, of onderwijs al de volken, hen dopend. Dat is de tweede, dopen. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En drie, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Nou, die gaan we even door. Dus ga. De roeping van de Heer Jezus voor jou, of je het leuk vindt of niet, daar zit onder ga. En wat is die gaan? Nou, in Marcus staat, ga en predik het evangelie. In Lucas staat, predik bekering en vergeving van zonden. In andere woorden, we worden geroepen als christenen om uit te gaan naar ongelovigen, naar mensen die nog niet weten van de Heer Jezus of nog niet hun knie gebogen hebben voor hem, om met hen te spreken. Nou, daar zitten allerlei haken en ogen aan, dingen wat we ervan vinden, wat we lastig vinden. En ik heb de laatste jaren, ben ik erachter gekomen dat ik dat heel, heel gebrekkig altijd heb opgevat. Dus ik wil in al deze dingen wil ik wel wat persoonlijke dingen delen. En dingen die ik geleerd heb. En één daarvan is dat ik dacht, het gaan om te preken betekent, je moet gaan naar ongelovigen en vanuit niks ken je de Heer Jezus al, boem, en evangelie delen en gaan. En de meesten wijzen het af, dat is hun schuld, klaar. Nou, beetje kort door de bocht is dat wel mijn gedachte geweest. Ik heb hier wat plaatjes bijgezet. Ik dacht een beetje in deze structuur. Dus wat we hier doen, we delen hier het evangelie. Dit is de plek waar het gebeurt. En anders hier, zo zie je iemand met flyers of achtige dingen. Die is het evangelie aan het delen. Nou, dat zijn zeker twee manieren. Worden gebruikt door de Heere. Doe je het geweldig en blijf het doen. Mooi, maar dat is niet het enige. En ik heb Mijn vrouw die is heel erg praktisch aangelegd. Ik ben iets minder praktisch aangelegd. En ik heb in mijn huwelijk heel vaak gedacht dat ik, omdat ik meer een prater ben, wat duidelijk is denk ik, en dat zij meer praktisch is, dacht ik dat ik dit beter deed. Ik weet niet of jij het kent, maar ik dacht, ja maar, oké, het is mooi dat dat net dient, maar dat is eigenlijk secundair. Het gaat om het spreken. En nou ja, los dat het ook gaat om het spreken, want ze kunnen niet tot geloof komen zonder het te horen, heb ik het zo verkeerd gezien. Ik heb echt, dit is echt iets wat mijn hart breekt, hoe ongelooflijk arrogant ik was. Hoe trots ik was. En ik zeg dat niet van, oh wat een slechte vent ben ik. Maar we kunnen soms gedachten hebben dat we stiekem, dat we beter zijn dan anderen. En dat kan in je huwelijk en dat kan in de gemeente en dat kan in je familie enzovoort. Maar wat ik ben gaan zien is dat eigenlijk dat ik het omdraaide. Dat ik dacht, ik ben beter, terwijl ik niet zoveel vrucht heb om daarnaar te tonen. Maar ik ben gaan zien dat Annette en ik elkaar juist geweldig aanvullen en dat we elkaar nodig hebben. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat in het gaan zit niet alleen preek het evangelie. In het gaan zit ook zorg dat je met mensen in contact komt. En zoek naar mensen toe. Of ga op zoek naar mensen. Jezus die zegt op een bepaald moment, ga een stad in en zoek naar iets wat hij dan een persoon van vrede noemt, maar naar iemand die ervoor open staat. Dat betekent, er zijn mensen open. Er zijn mensen die je nu niet kent, of misschien wel kent, maar die je nog nooit hebt gezien als een potentiële kandidaat, zeg maar. En die wil meer weten, die is geïnteresseerd. En ik kom er steeds meer achter, ook op mijn werk. Ik heb een grotendeels niet-christelijke omgeving waar ik werk. En het klopt, heel veel mensen willen niks weten, maar er zijn best wel veel mensen wel geïnteresseerd. Ze willen wel meer weten. Ze hebben geen idee wat het inhoudt. Ik heb collega's. Het ging over Pinkster op een bepaald moment. En ik. Er kwamen allerlei dingen bij wat Pinksteren zou kunnen zijn. Maar ze hadden geen idee wat Pinksteren was. Wat, geen idee dat het. Oh, is dat een christelijk feest dan, werd gezegd. En toen dacht ik, even serieus. Hoe kun je dat niet weten? Maar ze weten het niet. Dus er is een vraag, als wij willen gaan, betekent dat we moeten gaan zoeken. We moeten bezig gaan om met mensen in contact te komen. Mensen komen niet vanzelf hier zo. Er zijn massa's mensen die denken dat het christendom betekent een paar regels en daar hebben ze er al genoeg van. Maar meer weten ze niet en die gaan niet hier terechtkomen. Dus wij moeten een stap gaan zetten om te gaan. Wij mogen een stap zetten om te gaan en op zoek te gaan naar mensen in de duisternis. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, als je gaat zoeken, wil je mensen ontmoeten en een relatie aangaan. Er zijn statistieken van, de meeste mensen die tot geloof komen, komen tot geloof doordat ze een relatie hebben met een christen. Een van de effectiefste manieren van evangelisatie is door relaties heen. En ik zelf vind dit eigenlijk een lastige en de reden is dat ik dit ook... vergooid heb. Toen ik tot geloof kwam, dit is echt de grootste fout die ik heb gemaakt van mijn christenleven, denk ik. Of een van de grootste. En dat is dat ik kwam tot geloof en ik was onderdeel van een groep. En ik had heel veel invloed in die groep. En ze waren allemaal kerkelijk. En we gingen op zondag altijd koffie drinken, maar door de week hadden we allerlei contactmomenten. En ik kwam tot geloof en ik wilde heilig leven voor de Heer. Nou, dat is echt supergoed. Leef heilig voor de Heer. Alleen wat ik dacht dat het betekende is dat alles wat onheilig is in mijn leven moet ik weghakken. Nou, dat klopt ook als het gaat over je karakter enzovoort. Maar ik dacht, die vrienden van mij, die zijn helemaal niet zo heilig. Ze waren niet tegen, maar ze waren niet heilig. En wij kenden een andere groep en die leken net wat heiliger te zijn. En toen dacht ik, weet je wat? Annette, kom, dan gaan we heen. En dat zijn we dus ook gaan doen. Dus we zijn van de een op de andere dag zijn we uit die groep gestapt. Zonder wat te zeggen eigenlijk. Hebben we alles achter ons gelaten en we zijn aangesloten bij een nieuwe groep. Nou, en ik dacht, ik ben best goed bezig. Later kwam ik een andere groep tegen. Dacht, die zijn heiliger. Weer de stap gemaakt en weer een stap. Maar ik heb al mijn schepen verbrand. Ik heb alle contacten die ik had, het hele netwerk wat ik had, heb ik gezien als een ballast in plaats van als een zendingsgebied. En dit is echt mijn grootste fout. Ik heb alle ongelovigen uit mijn leven geworpen met grote kracht. Om zo heilig mogelijk te zijn. Ik was echt een goede monnik geweest. Dat zit helemaal in mijn vezels. Maar dat is wie ik ben. Dus lekker veilig, lekker bezig met mijn eigen heiliging, mijn eigen groei. En nu kijk ik terug en nu denk ik, Wijnand, oh, waarom was je zo stom? Wat heb je gedaan? Weet je, ik weet zeker, als ik een half jaar in die groep verder had gezeten, ik had verteld wat de Heere doet in mijn leven. En, nou ja, ik weet niet of het gegarandeerd is, maar 99% kans dat meerdere tot geloof gekomen waren. Ik had kunnen zeggen tegen ze, hey jongens, zullen we samen de Bijbel eens ingaan om te kijken naar wie Jezus is? Ze hadden meegedaan. Als ik had gezegd, kom, we gaan elke zondag naar die en die dienst toe. Ze waren meegegaan. Want ik had wat invloed in die groep en ik heb dat niet benut. Ik heb mijn hele netwerk kapot gemaakt. En ik zeg dat met wat scherpe woorden, omdat we soms die neiging hebben, terwijl het best een kans kan zijn. En ja, als ze je tot zonde verleiden, misschien is dat een andere verhaal. Misschien kun je daarover nadenken, hoe moet ik ermee omgaan. Maar alsjeblieft, vernietig niet alle relaties met ongelovigen, maar gebruik ze juist. Gebruik ze om die relatie aan te gaan en door die relatie het evangelie te delen. Want ik kan je zeggen, een relatie van scratch opbouwen met een ongelovige is een stuk lastiger dan dat je die relatie al hebt. En voordat je dan bij het evangelie komt, dat kan best lang duren. Dus zorg dat je relaties hebt, ook met ongelovigen. Dat is gewoon een praktische tip. En de Heer Jezus zelf deed het. Want misschien zeg je, ja, ho, 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 maar de Heer Jezus dan. De Heer Jezus deed het. Hij at met farizeeërs. Nou, dit klinkt, ja, maar die zijn heilig. Nee, dat waren zondaren. Met een verdorven hart, een zelfgericht hart. Hij at met hoeren, dus prostituees. Hij at met tollenaars, landverraders. Hij at met allerlei mensen en in de Bijbelse tijd en nog steeds in het Midden-Oosten, als je met iemand eet, dan is dat een verbondenheid, dan is dat een relatie die je aangaat. Dan zeg je, ik wil bij jou horen. En de Heer Jezus deed dat. Hij had contacten met zondaren, terwijl diezelfde heilige was. En hij bleef heilig. Nou, als je dan zo'n relatie hebt opgebouwd, het kan trouwens, hè, stel dat je al je netwerk hebt verbrand, zoals ik, die kun je, nou, misschien die netwerken niet, maar je kunt wel weer mensen ontmoeten, en daar ben ik nu heel druk mee bezig, om dat in te passen, om relaties aan te gaan met mensen die de Heere niet kennen, ze uit te nodigen bij ons thuis, enzovoorts. En dat is ook een krachtig iets, dat uitnodigen, dat is misschien wel een goeie. Er vroeg vorige week iemand, gaat dit extra tijd kosten? En ik denk, ja, misschien gaat het wel extra tijd kosten. Maar tegelijkertijd, jij hebt al heel veel tijd. En bijvoorbeeld, we hebben allemaal 21 maaltijden ongeveer. Afhankelijk of je ontbijt wel of niet ontbijt. Er zijn vast mensen die niet ontbijten. Maar je hebt heel veel maaltijden. Je hebt 7 avondmaaltijden. Stel, je hebt een gezin, dan vind je dat fijn om ook met je gezin te eten. Prima. Maar ben je bereid om 1 van die 7 maaltijden... Nee, opoffer is niet het goede woord, maar om te zeggen, hé, in 1 van die maaltijden ga ik ongelovigen uitnodigen. Waarom? Om relatie met ze aan te gaan en te kijken of ik door die relatie heen de Heer Jezus kan delen. En dat ze in mijn gezin de Heer Jezus zien. Dat ze zien hoe man en vrouw met elkaar omgaan, bijvoorbeeld. Of je bent vrijgezel, dan heb je je handen wat meer vrij. En je kiest ervoor om 1, 2 of 3 avonden jezelf uit te nodigen bij collega's. Hé, hey, zullen wij eens een keer afspreken s'avonds? Ga erheen. Ik doe dat nu met een collega. En je merkt dat de verbondenheid steeds meer wordt. En dat ik her en der eens een keer wat kwijt kan over de Heer Jezus. En over waarom ik geloof. Het is gewoon de relatie aangaan. Met elkaar eten. Je eet toch al. Kun je net zo goed even wat mensen erbij trekken. Weet je, het hoeft niet elke keer. Je mag prima gezinsmomenten hebben. Dat is fijn. Maar het is een manier. Of je avonden. Nou ja, je hebt hobby's. Misschien heb je wel... Er zijn een aantal lui die zijn aan het sporten. Ik weet niet of ze het nog doen. Aan de spieren te zien denk ik van wel. Nou, ik niet. Dat is ook duidelijk. Maar je hebt daar kansen, zeg maar. Je kunt erheen gaan en sporten. Geweldig. Maar dan tijdens het sporten ontmoet je iemand. Help je elkaar even met die gewichten of zo. Weet ik veel wat. Doe iets. En dan daarna zeg je, hey, zullen we naderhand even een bakje koffie doen? En je hebt een moment. Weet je, je kunt die momenten zoeken. En dan... Het derde punt wat ik erop heb gezet is dienen. Ga ze dienen. Bedenk eens. Misschien zitten wel in jouw straat mensen die eenzaam zijn. Ga daar op de koffie. Misschien zijn er mensen die in het ziekenhuis liggen. Bezoek ze. Zorg voor een fruitmand. Iemand is ziek. Zeg, hey, zal ik de vaat even voor je doen? Weet je wel, ga dienen. En dit is, ik denk dat hier de kracht zit ook van heel veel dames in ons midden. We hebben een hele dienende gemeente. Maar wat nou als je ongelovigen gaat dienen? Mensen die het misschien niet verdienen. Wat nou als je buren hebt die de meest goddeloze ter wereld zijn? Maar je gaat als man hun gras maaien of hun tuin doen, weet ik veel wat. Of ze zijn aan het iets aan het bouwen in hun huis, verbouwen. Zeg, hey, stel dat je handig bent, dan moet je dus niet bij mij zijn. Maar stel je bent handig, zal ik je even helpen. Gewoon hele praktische dienstbaarheid. Dan bouw je relaties mee en door die relaties heen kun je het evangelie delen. Nou, ik heb een keer gesproken met iemand en die zei, ik weet, ik heb één groot probleem. Ik dien en ik doe allerlei dingen, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Hoe ga ik nou naar het evangelie toe? En in een van de manieren die heel erg praktisch zijn, dat is je getuigenis delen. Je kunt, het is wel een vrij grote stap, dat snap ik, maar je kunt naar mensen toestappen en je hebt een gesprek en gewoon een vraag stellen. Ja, misschien ben je wel benieuwd, waarom ben je eigenlijk christen geworden? Als je die vraag stelt, bijna iedereen die ongelovig is, die zal dat niet afwijzen. Als je een beetje relatie met iemand hebt en je zegt, ja, misschien vraag je het wel af. Waarom ben je eigenlijk tot geloof gekomen? Vind je het leuk om te weten? Bijna iedereen zegt ja. En dan kun je je getuigenis delen. Kun je over de Heer Jezus spreken. En weet je, als jij een theorie af gaat steken over hoe het evangelie in elkaar zit. Goed, moet je doen. De geest kan er krachtig doorheen werken. Maar er zijn altijd mensen die in de verdediging gaan. En allerlei moeilijke vragen. Ja, maar als God bestaat, waarom dan lijden? Als God bestaat, waarom dan dit? Waarom dat? Maar als jij je getuigenis deelt, daar kan niemand tegenin, zeg maar. Daar komt geen moeilijke vraag op, of vaak. Dus het is een stuk, nou ja, gemakkelijker om in ieder geval wat te delen, zonder dat je het idee hebt dat je professor moet zijn in de evangelisatie, als dat er zou zijn. Dus deel je getuigenis. En dat zie je de Thessalonicenzen. Als je 1 Thessalonicenzen leest, daar prijst Paulus ze. En een van de redenen is dat hun getuigenis uitging, hun hele provincie door en zelfs naar buiten. Dus een getuigenis is een heel bijbels iets. Nou, Arjan Baan heeft hier een paar weken geleden over gesproken, over evangelisatie. Dus wil je meer tips, dat is heider. Maar ik heb nog één. Stel dat je mensen kent die mogelijk geïnteresseerd zijn om meer te leren over de Bijbel. Een aantal dingen die er zijn. Je hebt Alpha-cursussen. Ik denk dat jullie dat wel weten. Dus ik wil nu echt, als je tools wil hebben, stel dat je zegt, ik wil mensen echt het evangelie delen. Ik zie dat ze geïnteresseerd zijn, maar ik weet niet zo goed hoe. Zijn er een paar tooltjes. Een van is de Alpha-cursus. Dan ga je volgens mij 8 avonden of 8 momenten. Ga je door allerlei basisdingen van het christendom heen. Je hebt Christianity Explored. Is een soort Alpha-cursus. Maar dan iets meer bijbels onderlegd, denk ik. Je kunt, en daar kom ik zo meteen nog op terug, de Bijbel met ze ingaan. En er zijn daar ook manieren voor. Een daarvan is DBS, Disciple Discovery Bible Study. Maar daar kom ik zo nog op terug. Maar er zijn tools voor om je te helpen. Dus ik denk zelf dat dat best wel eens zou kunnen werken. Stel dat je mensen hebt in je omgeving en je hebt er 2 of zo die geïnteresseerd zijn om te zeggen, hey, misschien vind je het leuk om wat meer te weten over het christendom, over wat ik in geloof. Alleen, ik vind het lastig om te doen, maar er is wel een cursus. Misschien kunnen we dat samen gaan doen. En hoppa, dan heb je zo met 2, 3 mensen, kun je de Bijbel ingaan, over de Heer Jezus spreken. Nou, er zijn veel meer gedachten die je kunt hebben. Deel dat vooral met elkaar. Arjan heeft er al heel veel over gedeeld, maar zomaar een paar dingen. Nou, dat is te gaan. Tweede, en ik ga hier niet heel veel over zeggen, over de doop. Waarom niet? Omdat we heel vaak gesproken hebben en met elkaar spreken over de doop. Maar ik zat een beetje wel na te denken over, oké, het staat er, dus het is goed om te noemen. Hoe kan ik dat een keer een beetje anders zeggen dan dat ik dat normaal zeg? Want als je iets op dezelfde manier zegt op een bepaald moment, dan komt het niet meer over. En ik heb hier opgezet dat de doop dingen zichtbaar maakt. En de eerste wat het zichtbaar maakt, het maakt aan God iets zichtbaar. Dus wat er gebeurt, oké, mensen die, je probeert mensen te bereiken met evangelie en er komt iemand tot geloof. Ja, dat is de situatie. Dus iemand is tot geloof gekomen. Wat is dan de eerste stap die je doet voor discipelschap? De eerste stap is de doop. Iemand is net tot geloof gekomen. komt net van zijn knieën af, bij wijze van spreken. En dan, nu is er nog een stap. Een stap die de Heer Jezus heeft gezegd, de doop. Nou, wat doet de doop? De doop, het is water. Dat water is niet bijzonder. Afgelopen zondag was het heel koud water. Het kan ook binnen, je zou het in je badkuip desnoods kunnen doen. Maakt allemaal niet uit, er staat nergens, zo en zo moet je het doen. Maar er staat wel, laat je dopen. Dat is de opdracht. En het hoort bij discipelschap, dat zegt Matteüs 28 vers 19. Nou, die doop die maakt dingen zichtbaar. En in de eerste plaats maakt het aan God zichtbaar. Je vertelt tegen God, Heere God, ik heb u nodig, maar ik geef mijn leven ook aan u over. Ik wil van nu af aan mij toewijden aan u. En dat is superkrachtig, superbelangrijk, dat je dat uitspreekt, dat je dat zichtbaar maakt. Heere Jezus, ik heb voor mezelf geleefd van nu af aan voor u. Nou, het maakt zichtbaar aan mensen en niet alleen aan de mensen die aanwezig zijn. Maar in de Bijbelse tijd werd iedereen, nadat hij zich bekeerd had en geloofde, werd hij gedoopt. En het moment dat je je liet dopen, vanaf dat moment werd je gerekend onder de discipelen. Vanaf dat moment was je een christen. En nu, op dit moment, wereldwijd zie je dat nog steeds. Er zijn landen waar je mag geloven in de Heer Jezus. Je mag hem dienen, je mag hem volgen. Nou, je mag er niet te veel over zeggen, zeker niet naar kinderen, dat ligt altijd gevoelig. En je mag je niet dopen. En waarom niet? Omdat je met die doop zichtbaar maakt, ik ga Jezus echt volgen. En daar zijn ze bang voor, dat willen ze niet en dat willen ze niet verspreid hebben. Nou, dit is een van de manieren, als je in die landen gedoopt bent, op dat moment weten ze gewoon, jij bent een christen, jij volgt Jezus, jij bent bereid om te gaan voor hem, zelfs als je de dood ingejaagd wordt, want dat is de consequentie. Er zijn landen waar je gedoopt wordt, dat gewoon je executie kan betekenen ter plekke. Nou, dan weet je zeker, die gelooft in de Heer Jezus. Kijk, Paul en Jacqueline vorige week, die gaan hier niet door gedood worden, in ieder geval nog niet. Je weet nooit, hè? Maar nog niet. Op dit moment leven we in een veilig land. Dus je kan hier vrijuit dopen en je kunt het publiekelijk doen met iedereen erbij. Maar wat? Wat als dat niet meer kan? Wat als de overheid zegt, als wij merken dat je gedoopt bent, gaat je kop eraf? Zou je je dan nog laten dopen? Zou je nog betrokken willen zijn bij een doopdienst? Ja, dan ga je het niet meer 's avonds doen, dan ga je het 's nachts doen. Weet je wel, dat was helemaal koud geweest nu. Maar ben je bereid? Weet je, zo belangrijk is het. Het laat zien, ik geloof in de Heer Jezus. En dat wordt zichtbaar voor mensen. Je hoort erbij. Nou, dan zichtbaar aan jezelf. Want de doop spreekt ook tot jezelf. God heeft het niet alleen gegeven voor hem en voor mensen om je heen, maar ook naar jezelf toe. Je oude leven voorbij. Je nieuwe leven in Christus gekomen. Het is een bevestiging daarvan. Jouw nieuwe identiteit is niet meer zondaar. Jouw nieuwe identiteit is heilig in Christus. Ergens iets, daar zit hij. Dat is, en daar wordt hij zo krachtig. Als je dat ziet, wow. Dan is de doop niet een nutteloos teken. Weet je, ik ben toch toegewijd aan God. Daar heb ik de doop niet voor nodig. Prima als je dat denkt. Alleen, de Heer Jezus zegt nog steeds, je moet gedoopt worden. Maar hij heeft dat gegeven met een doel. Om jou te helpen. Om jou dieper te wortelen. En ben je dan bereid om te zeggen, oké. Dan wil ik er ook voor gaan. Als hij zegt dat nuttig is, ga ik het doen. En als laatste, het is zichtbaar aan de duisternis. Jezus is de overwinnaar. Er is een einde gekomen. Wijnand, de zondaar is voorbij. Wijnand, de volgeling van Jezus, is gekomen. En dat klinkt door. We hebben het vanochtend al dingen over gehoord. We roepen de naam van Jezus aan bij de doop. En Satan moet vluchten. Er is iets met die doop, en dat elke keer ervaren we dat. Er is iets met die doop. Altijd is er strijd om, altijd is er ruzie om. En dat is niet omdat het een leuke hobby is van enkelingen, maar omdat het een fundament is. Hebreeën 6 zegt dat het een fundament is. Efeze 4 zegt dat het onze eenheid bepaalt, dat het de pilaar is voor de eenheid van de gemeente. Het is geen onbelangrijk, nutteloos teken. Het is een krachtig teken wat God heeft gegeven tot opbouw. Nou, tot zover over de doop. En het derde wat er is, dus we hebben al gaan. Dus we moeten op weg, op pad naar ongelovigen om ze te bereiken. Als ze bereikt zijn, dopen we ze. Er zijn trouwens geen restricties aan. Dus even nog één stapje terug. Stel dat je als een vrouw bent en je leidt een andere vrouw op je werk tot geloof. Je mag prima zeggen op zondag, ik ga op zondag dopen, dat mag. Er zitten geen restricties aan. Maar misschien wil die persoon die zegt, ja, ik ken jullie hele gemeente niet, kun jij me niet gewoon dopen? Er is geen restrictie voor, dus ook dat mag. We hebben allerlei tradities, we hebben allerlei dingen bedacht met elkaar. En dus ik ben echt niet tegen regels hierin. Met leeftijden kun je echt wel bepaalde wijsheid zoeken. Dat hebben we ook geprobeerd in de gemeente. Dus we hebben gezegd vanaf 16. En dat heeft reden dat je ergens wil... Dat het echt een zelfstandige keuze is. Niet omdat je papa of mama gedoopt zijn of dat zij het willen, maar omdat je het zelf wil. En vanaf 16 zit daar gewoon meer zelfstandigheid in. Maar wat ik mee wil geven is, er zitten niet zoveel regels aan. Er staat nergens wie mag er precies dopen, behalve dat het een discipel moet zijn. Er staat nergens, als je door de oudste gedoopt wordt, dan ben je geestelijker dan dat je door een andere broeder of zuster gedoopt wordt. Al die dingen staan er niet. Ik wil het even genoemd hebben. Daar kunnen we gerust over doorspreken. Maar goed, onderwijs. Dan is, even kijken hoe lang ik bezig ben. Ik heb nog eventjes. Ik moet iets sneller praten, maar verder komt het vast goed. Kolossenzen 1 vers 28. Zoek het vooral op. Maar dit vind ik heel belangrijk. Als het gaat over dan het onderwijs. Dus iemand heeft zich bekeerd en gelooft in de Heer Jezus. Iemand is gedoopt. En dan? Dan onderwijs je die persoon. Nou, daar heb ik heel veel gedachten over, maar een van die gedachten komt uit Kolossenzen 1 vers 28 voor. Want hoe onderwijs je dan? Wat doe je dan? Nou, Paulus die heeft daar iets over te zeggen en die spreekt dan over de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 28, hem, de Heer Jezus, verkondigen wij. En dit is echt fundamenteel. Discipelschap, ja, iemand wordt een discipel van Jezus. Dus waar draait het om? Het draait allemaal om Jezus. Ja, dat is heel simpel, maar het is zo fundamenteel waar. Het draait om Jezus en Paulus zegt, ik verkondig hem. Dat is mijn doel, dat is de roeping, dat is waar we mee bezig zijn. En wat doet hij tijdens dat onderwijzen? Terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. En wijsheid, dat is kennis die toegepast wordt. Dus praktische kennis, ervaringskennis. Dus je hebt iets geleerd omdat je het gedaan hebt. En daarin onderwijst hij. En wat is dan het doel? Nou, opdat wij ieder mens volmaakt. En dat klinkt alsof wij volmaakt gaan worden. Maar het Griekse woord betekent niet alleen volmaakt. Maar ook volwassen. Of tot volle bloei brengen. Maar ik heb hier volwassen achter gezet. Opdat we ieder mens volmaakt of volwassen zouden stellen in de Heer Jezus. Dus dit is het doel. Waar zijn we mee bezig? Discipelen maken. We bereiken mensen, ze komen tot geloof, we dopen ze en dan verkondigen we de Heer Jezus aan hen. En terwijl we ze terecht wijzen, dus we zeggen, dit in je leven is misschien niet helemaal goed, zou je dat niet anders doen, want de Heer Jezus zegt dit erover. En je onderwijst mensen in de wijsheid, dus in het praktische leven, hoe ga je dat nou doen? Dus er is een broeder die gaat 's ochtends Bijbel lezen, hoe gaat hij dat nou doen? Of je wil bidden. Toen ik tot geloof kwam, bad ik zeg maar 2 minuten en het was meestal dezelfde paar zinnen die ik sprak, want ik had geen idee. Maar dat moet je leren. En discipelschap houdt in dat je onderwijs gaat geven, dat je ze gaat leren, dat je gaat helpen dat ze gaan bidden. Dat je gaat helpen dat ze heilig gaan leven, dat je gaat, nou ja, enzovoort. En dan met uiteindelijk doel dat je volwassen wordt in de Heer Jezus. Dat je diep geworteld bent in hem. Nou, aantal tips, aantal gedachten die ik er zelf bij heb van hoe dan. Want onderwijs, opnieuw, ik vind het woord onderwijzen, het lastige is in onze cultuur, betekent dat vaak wat ik doe. Nou, en dit is ook onderwijs. Dat is in ieder geval mijn intentie. Dus dit is een vorm van onderwijs, maar dit is de verre weg van de enige vorm. Er zijn veel meer vormen en de bovenste, dat is denk ik de belangrijkste, of niet de belangrijkste, maar een belangrijke, is elke ontmoeting is een kans. Elke ontmoeting. We hebben zo meteen de maaltijd na de dienst en de maaltijd. Je praat met elkaar. Het is een kans. Je kunt kiezen het onderwerp. Dus je kunt zeggen zo, heb je nog tips over wat ik thuis kan gaan koken? Daar kun je over spreken. Of je kunt zeggen, hey, we hebben vandaag gesproken over discipelschap. Wat voor gedachten heb je erbij? Hoe ga jij ermee om? Dan heb je opeens een heel ander gesprek. Of zo, wat zijn je hobby's? Of wat heb je van de week allemaal praktisch meegemaakt? Of dat je vraagt, hey, bidden, ik vind het best wel lastig. Heb jij tips voor mij? Of hoe gaat het met je gebedsleven? Of iets in die richting. Ja, de meesten kennen hem. Maar dat helpt om een gesprek te krijgen op die een beetje diepgang heeft, zodat je op een plek komt dat je hoort wat er echt speelt in het hart. En dat je daarop mensen kunt helpen om te begrijpen wat de Heer Jezus daarover te zeggen heeft. En dat je ze kunt helpen in hun wandel met de Heer Jezus. Nou, elke ontmoeting is een kans. Dus wat hebben we hiervoor nodig? Dat we elkaar spreken. Dit is de reden dat we gemeenschap belangrijk vinden. 1, dat we elkaar kunnen dienen en kunnen helpen. Zeker. Maar dat is niet alles. We willen elkaar niet alleen praktisch dienen. We willen ook met elkaar in gesprek komen om elkaar op te bouwen. Om elkaar bij de Heer Jezus te brengen. Om elkaar te onderwijzen. Nou, het tweede wat eruit voortvloeit is dus bruggen bouwen. Je moet elkaar wel gaan ontmoeten. Stel dat wij hier zo zouden zitten op zondag. En nadat Tobias aan het eind amen heeft gezegd. Nou ja, stel we eten de maaltijd nog en je gaat naar huis. En verder de hele week door leef je gewoon je eigen leventje. Je bent lekker bezig met je werk, je hobby's, je kids enzovoort. En op zondag kom je hier weer en je ziet elkaar weer. Als dat het is, heb je wel een hele beperkte beïnvloeding. Is het wel heel beperkt. Waarom? Omdat je geen relatie opbouwt dan. Of een beperkte relatie. Maar relaties, hoe dieper de relatie, hoe beter je elkaar kent. En hoe beter je elkaar kunt helpen. Nou, een praktisch voorbeeld. Er zijn regelmatig mensen bij ons over de vloer. En op een bepaald moment kregen Annette en ik een akkefietje. Ik weet niet of het ruzie was. Het was in ieder geval, nou, laten we zeggen dat het een ruzie was. Is niet goed, is verkeerd, is zondig enzovoort. Wat is onze eerste neiging? Is vluchten. Er zijn anderen bij. Hoe gaat dit overkomen? En ik had ooit een preek gehoord van iemand en die had ruzie. En toen waren de mensen en die wilden weggaan. Die zei, we gaan wel weg. Zei die, nee, blijf zitten. Dus die lui blijven zitten. Denk, wat is dit nou weer? En uiteindelijk hadden ze een meningsverschil. Hadden ze het goed gemaakt met elkaar. Samen gebeden, elkaar vergeven. En toen ging die man die ging in gesprek met die mensen. Van, hebben jullie gezien wat we hebben gedaan? En toen zei ze, ja, jij was arrogant. Dit is letterlijk zo. Dus toen zei hij, oké, dan hebben jullie gelijk, jullie hebben het gezien. Dus ik wil ook vergeving vragen richting jullie. Maar toen zei hij, wat heb je nog meer gezien? En toen zeiden ze, we hebben nog nooit iemand die ruzie heeft gehad het zien goed maken. Dit is de eerste keer dat ik het ooit heb gezien. Hoe gaan mensen leren om het goed te maken? Hoe gaan je kinderen leren om het goed te maken? Als zij het bij jou zien. Maar dat vraagt best wel een intensieve relatie. Dat je het lef hebt om, als je een meningsverschil hebt, om niet te vluchten, maar te zeggen, jongens, jullie mogen het zien. Wij zijn niet perfect. En help ons. Misschien help ons wel. Wij hebben nu ruzie. Wat doe ik fout? Nou, ik kan je vertellen, als je dat zegt terwijl je ruzie hebt, gegarandeerd als ze met punten komen. In ieder geval, bij mij doen ze dat wel. Maar dat kan heel behulpzaam zijn. Maar daar heb je wel relatie voor nodig. En heel veel dingen, jullie lijken allemaal hele gezellige mensen. We hebben best wel wat relatie. En wat ik zie is, hoe dieper de relatie is, hoe meer ik ook zie wat niet goed is. Op zondag is iedereen geestelijk, echt waar. Dat lijkt het in ieder geval. Alle ruzies die er zijn, die vinden plaats buiten deze deur, zeg maar. Eén verhaal, leuke anekdote. Er is ooit een keer een broeder geweest, die had in de auto ruzie. En met het hele gezin hadden ze een meningsverschil, in ieder geval, het was niet gezellig in de auto. En ze kwamen hier binnen. En het probleem was opgelost. Niet omdat uitgesproken was, maar ze kwamen hier binnen. En ik gaf die persoon een knuffel. En toen dacht ik, oké, de knuffel die is zo kil. Hier moet wat achter zitten. En ik met al mijn tact. Mijn eerste vraag was, zo, het was zeker niet gezellig in de auto. Maar goed, dat is misschien niet de beste manier. Hè? Dus ik vertel. Maar het gevolg is, er kwam wel een heel mooi gesprek uit waarin we echt elkaar konden helpen. Maar, wat was er gebeurd als ik het niet gezegd had? Wat als het een patroon is dat ze constant ruzie hebben? Hier zo binnen merk je er bijna niks van. Maar misschien moeten we dan eens wat dingen gaan opengooien. Hé, waar worstel je mee? Hoe zit het in je hart? Ik ben een beetje afgedwaald. Nou, laat het volgende punt. Gericht op de Heer Jezus. Elk gesprek kun je richten op de Heer Jezus. En uiteindelijk, kijk, het is geen wet. Je mag echt wel over hobby's spreken, weet je. Het is echt niet een probleem. Of als je geniet van koken en iemand anders ook, dat je tips uitdeelt, recepten en weet ik veel wat. Vooral doen, weet je wel, mooi. Niet bij mij, maar doe het vooral. Maar uiteindelijk, wat bouwt op, is wat Paulus zegt, hem verkondigen wij. Dat is de hele kern. Hoe bouw je de ander op? Als het onderwerp ook over de Heer Jezus gaat. Als je elkaar helpt om die relatie met hem op te bouwen. En dit hebben we nodig. Er werd gezegd, ik vond mooi wat Dirk Jan deelde over die groepen. Maar ik zat nog daar een beetje over door te denken. Van oké, Tobias zit in groep 8 van Huttenbouwen. Dirk Jan zit in groep 5 van Huttenbouwen. Dus Tobias helpt Dirk Jan. Maar de realiteit is dat bijvoorbeeld Tobias dan heel goed in Huttenbouwen is. Maar hij is echt flut in rekenen. Stel, ik weet niet of dat zo is, maar stel. En Dirk Jan is echt geweldig in rekenen. Terwijl Tobias Dirk Jan Hutten leert bouwen, leert Dirk Jan Tobias rekenen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is geweldig mooi. Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar dat vond ik wel mooi. Dus dat wilde ik nog even delen. Maar gericht op de Heer Jezus, daar was ik mee bezig. Sorry, ik dwaalde af. Zorg ervoor dat gesprekken vaak over hem gaan. Weet je, bij een maaltijd, het is heel makkelijk om over andere dingen te spreken, maar misschien spreek je wel over de preek. Hoe vond je de preek? Nou, dan ga je een mooie recensie geven. Nou, dat was wat warrig vandaag, want enzovoort. Of het was geweldig, of het was slecht, of het was weet ik van wat. Dat maakt niks uit. Dan heb je nog niks. Maar je kunt wel vragen, wat heb je van de Heer Jezus geleerd vandaag? Wat ga je hiermee doen? Gericht op gehoorzaamheid. Wat ga je nou in praktijk brengen? Wat ga je anders doen? Dat is een hele andere lading. Echt waar, je kunt echt een mooie preekrecensie schrijven. Kun je op YouTube knallen. Mooi man. Dat is oké, maar het gaat erom, doet het wat met je? Word je leven erdoor veranderd? Word je erdoor opgebouwd? Word je erdoor versterkt? Dat is in ieder geval mijn doelstelling. Dus nou, als je wil discipelen, als je mensen wil onderwijzen, spreek over de Heer Jezus. En wees gericht op gehoorzaamheid. Niet te gehoorzamen wat jij zegt, maar wat Jezus zegt. Ik zat ooit in de auto met iemand die reed te hard. Dat doen er vast meer, helaas. Maar dit was een persoon die altijd zegt, je moet de overheid gehoorzamen. Maar hij reed wel te hard. En dus ik dacht van, oké, hier vind ik wat van. En toen zei ik op een bepaald moment, je rijdt te hard. Ik dacht, laat ik tactisch proberen. Zei hij, oh ja, maar dat doe ik wel vaker. Toen dacht ik, oh, wacht even. Ik zei, maar je weet dat ik in de auto zit en mijn leven zit in jouw handen. Zou je iets zachter willen rijden? Nou, dat deed hij nog. En toen reed hij nadat weer hard. En toen dacht ik, oké, nou, klaar voor de taktloosheid. Maar toen hebben we een heel gesprek gehad erover. Dat ik zei van, ja, maar jij zegt altijd eer de overheid, want dan eer je God. Dan ben je nu God aan het oneren door te hard te rijden. En nou, dat vond hij niet heel leuk. Het gesprek was niet gezellig en de autorit was niet gezellig. Maar later hebben we er nog een keer over doorgesproken. En toen zei hij in ieder geval dat hij er dankbaar op was. En hebben we alles uitgesproken. Maar waar het om gaat is, je kunt zeggen eerder overheid, maar als dat niet zichtbaar wordt in je leven, is dat nutteloze kennis. Als jij weet, ik zou eigenlijk Bijbel moeten lezen, maar je doet het niet. Ik zeg niet dat je een wet van je moet 10 uur per dag Bijbel lezen, maar als jij iets zegt, of als jij weet, oh maar dit vraagt God, en je doet het niet, heb je nutteloze kennis. En dat is echt gevaarlijk. Jezus zegt, hoe meer je weet, hoe meer er van je verwacht wordt. En dit is voor, we hebben echt wel Bijbel, ik bedoel het positief, Bijbel nerds in de gemeente. Die heel erg genieten van kennis en Bijbel en wat is dit in de context en enzovoort, enzovoort. Dat is mooi als het je relatie met de Heer Jezus opbouwt en als het je helpt om praktisch hem te volgen. Als dat niet gebeurt, heb je nutteloze kennis en dat is echt gevaarlijk. Volgens mij Paulus die zegt dat ook, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op of iets in die richting. Maar dat is echt waar. En ik kan het weten, mijn kennis heeft me heel erg opgeblazen, kan ik je vertellen. Ik had alle kennis, maar ik leefde bijna niks in praktijk. Alleen wat heel stoer eruit zag. Maar het praktische leven geven voor de anderen, het voeten wassen van de discipelen enzovoorts. Ben je daar ook bereid toe? Dus praktisch levenswandel. Nou, dan hier heb je John B. McDonald, ik ken hem niet. Maar hij zei deze zin, en ik lees hem voor. Vragen stellen en het stimuleren om vragen te stellen zijn twee krachtige tools om discipelen te maken. En ik ben het hier eigenlijk heel erg mee eens. Vragen stellen en het stimuleren om vragen te stellen zijn twee krachtige tools om discipelen te maken. Nou, jullie weten, ik stel irritante vragen geregeld. Maar het levert me echt heel veel mooie gesprekken op waarin we elkaar kunnen helpen. Niet alleen ik als ze hier de grote discipel maken die een klein discipeltje helpt. Zo is het niet. Maar twee discipelen die Jezus willen volgen en je stelt een vraag en opeens heb je een gesprek met zoveel inhoud. Hoe is je gebedsleven? Wat heb je geleerd van de Bijbel? Wat is het laatste wat je nou geleerd hebt van God? Wat brengt jou onder de indruk van God? Als jij aanbidt, voel je dan vrijheid in je aanbidding, ja of nee? Dat soort vragen. Weet je, vraag niet hoe vond je de preek, maar ga een laag dieper. Wat ga je met de preek doen? Weet je wel, dat soort dingen. Of aan welke karaktereigenschap moet je echt werken? Ik heb ooit bij Barco in de auto gezeten. En in die tijd was ik nog minder tactisch dan nu. Maar dit was echt wat mij betreft een van de mooiste momenten die ik met Barco heb gehad. Toen zaten we met gezin in de auto, of met een aantal kinderen van het gezin in de auto. En toen vroeg ik aan de kinderen, kun je één, of wat is de meest mooie eigenschap van Barco? En de meest lelijke, of zoiets. Iets in die richting. En Barco zat voor me en ik dacht dat hij een soort van zat... dat. Maar Barco, dus ik zeg, mag wel hè Barco. Nee, daar kan hij natuurlijk geen nee meer zeggen, dus misschien is het niet helemaal tactisch. Maar uiteindelijk, daar kwam een super, wat mij betreft, een supermooi gesprek uit. Waardoor ik echt Barco heb leren kennen, waarin we met een aantal van het gezin heel diep konden spreken. Gewoon over elkaars leven en waar we worstelen. Weet je, ik vind het zo mooi. En dan denk ik, oké, dan ben je ontactisch. Dus sorry als ik dat een keer doe, ik ben soms ontactisch. Maar het helpt wel om gesprekken te hebben. Dus vragen stellen. Nou, als laatste, bidden, beleiden en bemoedigen. Ga samen bidden. Ga zonder beleiden. Bemoedig elkaar. Het is zo goed. Het is echt zo goed om dat te doen. Even kijken hoor. Ik heb niet zoveel tijd meer, helaas. Oké, ik ga deze even overslaan. Ik ga er vast nog een keer wat over delen. Deze is wel belangrijk. Stel nou dat je hier zit. En je zegt, ik wil met een aantal broeders of met een aantal zusters elkaar discipelen. En we willen dat één dag in de twee weken doen, bijvoorbeeld één avond of iets in die richting. En intensief echt groeien. Nou, dan zijn dit twee tips die ik heb. Eén is het geestelijke groeiboek. Wij doen dat nu met de jongeren in de gemeente. En het helpt echt om mensen te funderen in de Heer Jezus. Om ze te leren om een discipel van Jezus te zijn, om daarin te groeien. Een tweede is Discovery Bible Study. En dat wordt nu wereldwijd gebruikt op een superkrachtige manier. En wat je eigenlijk doet is dat je de Bijbel ingaat en je leest een tekst. En je stelt jezelf vier vragen. Die staan links onderin. Wat leren we over God? Dus het gevolg daarvan is dat je God gaat aanbidden. Maar wat leer je over God? Wie is God? Wat is zijn karakter? Wat leren we over de mensheid? Wie zijn wij als mensen? Dat we zondig zijn, dat we God nodig hebben, enzovoort, enzovoort. En dan, wat kan ik gehoorzamen of wat ga ik gehoorzamen de komende twee weken of de komende week? Wat ga ik nou anders doen? Wat ga ik in praktijk brengen? En de derde, met wie ga ik dit delen? Wie heeft om mij heen nodig om dit te horen? Deze tool, hij is super eenvoudig, super simpel. Maar dit is levens wereldwijd aan het veranderen als, nou ja, in het extreme. Die beweging, we hebben hem al genoemd in Iran, waar massa's mensen tot geloof komen. Dit is een van de fundamenten daarvan. Nou, heel kort, ik ga nu echt heel kort proberen te zijn. Waar zo? Moeten we het evangelie delen? Dus we weten nu, we moeten het doen. Waarom moeten we het doen? We hebben nu nagedacht hoe, wat, enzovoort. Maar waar zo? Nou, de tekst zegt, ga dan heen, maak tot discipelen alle volken. Maak alle volken tot mijn discipelen. En dan zeg je, is dat wel nodig? Nou, ik heb een paar statistieken van Joshua Project weer afgehaald. Wereldwijd, en de meeste wonen in Azië, wereldwijd meer dan 3 miljard mensen die onbereikt zijn. Die niet van Jezus weten, die niet zijn kruisdood en zijn opstanding kennen. Die geen christen in hun omgeving hebben. Geen echte christen bedoel ik dan. Er zit soms wel nep-christenen, maar geen echte christen. Zij hebben bijna geen kans om het evangelie te horen. Meer dan 3 miljard. Nederland heeft 18 miljoen mensen of zo. 3 miljard. Hoeveel zijn dat er wel niet? Hoeveel Nederlanden heb je dan wel niet? En van de bevolkingsgroepen, ander aantal, je hebt 10.000 bevolkingsgroepen. Daar heb ik al een keer wat over gezegd, maar spreken of een unieke taal en leven in een unieke cultuur. En 4.000 plus daarvan zijn onbereikt. Wachten op mensen die daarheen gaan om ze te vertellen. Of nou, of zij wachten, weet ik niet, maar God wacht daarop. Dat de mensen gaan om ze te vertellen. Nou, dan zeg je, ja, maar oké, Nederland. Nou, Nederland is ook onbereikt, gedeeltelijk. 1,6 miljoen mensen onbereikt. Dit zijn moslims. Je zegt, hoe kan dat nou? Een grootste deel is moslims. Maar hoe kan dat nou? Er zijn niet toch zoveel kerken? Ja, in Ermelo en Putten en Nunspeet enzovoort zijn heel veel kerken. Los wat dat zegt tegenwoordig. Maar laten we zeggen dat het evangelie daar klinkt. Dat klopt. Maar in het zuiden, allemaal Rooms-Katholicisme. Geen christenen. Geen of weinig christenen, echte christenen. En in het noorden van het land is het net zo depressief. Er zijn steden waar een aantal kerken zijn op duizenden en duizenden mensen. Er zijn heel veel moslims, ik kom ze ook op mijn werk tegen, die geen idee hebben wat wij geloven. Die nooit hebben gehoord dat Jezus gestorven en opgestaan is. Die nooit hebben gehoord dat God een relatie met ze wil. En sommige harten zitten dicht, maar er zijn harten echt open. Ze, nou ja, doet het ons wat? Dat is eigenlijk de vraag. En als je zegt, doet me wat, maar hoe dan? Want ik woon, nee, in mijn geval woon ik in Ermelo. Ik heb niet heel veel spanwijdte. Ik kan niet naar het buitenland vanwege de kinderen die we nu in huis hebben. Onze kinderen die we hebben. Is dat niet mogelijk, maar wat dan? Nou, er zijn allerlei manieren. Je kunt geld geven. Je kunt bidden. Je kunt zendelingen ondersteunen door geld te geven. Je kunt bijbels laten drukken. Er zijn allerlei groepen zoals Wycliffe Bijbelvertalers die bijbels vertalen en drukken. Er zijn zendingsorganisaties die bijbel verspreiden. Maar ze hebben geld nodig. Zo kun je doen. Je kunt zelf denken, hé, hoe gaan wij die moslims in ons land bereiken? Of Jehovah's getuigen of de atheïsten om ons heen. Er zijn manieren. Maar zien wij het? Nou, als laatste. Ik zou er veel meer over willen zeggen. Misschien komt dat nog een keer. Maar 3 redenen waarom je het niet zou doen. Ik durf niet. Ik wil wel, maar ik durf niet. Nou, in onze tekst, en daarom heb ik vers 17 gelezen. Er staat ook, toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus geeft de opdracht aan hen. Dus ook al twijfel je, ook al schiet je tekort. Deze opdracht is voor jou. Maar dan zegt de Heer Jezus ook aan het eind. Of eerst in vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus Jezus heeft de almacht. En dan zegt hij in het laatste vers, vers 20. En ik ben met u. Dus jij durft misschien niet, maar Jezus is met jou. En hij is de almachtige, hij kan het doen. Nou, dan is de volgende, lijkt erop. Ik kan het niet. Ik durf misschien wel, maar ik kan het niet. Ik schiet zo tekort. Zelfde. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij zegt, ik ben met jou. Hij kan ervoor zorgen dat je het gaat doen. Derde, maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik schiet zo tekort. Opnieuw, sommigen twijfelden en Jezus sprak tot hen. Of je er klaar voor bent of niet. Jezus zegt, kom. Ga. Doop. Onderwijs. Maak alle volken tot mijn discipelen. Ook jij. En ik ben met u. En dat is zo kostbaar. Hij is met ons. Nog 2 teksten ter bemoediging. Handelingen 5. En wij zijn getuigen van deze dingen, zeggen de apostelen. Maar dan stopt hij daar niet. Maar dan zegt hij ook, en ook de Heilige Geest die God ons gegeven heeft aan hem die hem gehoorzaam zijn. Als jij zegt, ik wil Jezus volgen, dan wil je hem gehoorzaam zijn. Maar dan heeft hij ook zijn geest gegeven in jou. En niet alleen jij getuigt, maar de geest doet dat ook. Je ziet het niet altijd, maar het is wel een realiteit. De geest getuigt ook. En Johannes 7, vers 37 tot 39a. En bid hiervoor. En dan staat Jezus op het grote feest. Stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is een belofte. Stromen van levend water zullen vloeien. En dan staat er achter, en dit zegt Johannes. En dit zei hij over de geest. Dus de geest die wil dus werken, maar die doet dat niet met druppels, maar die wil stromen. En dit is zijn belofte voor jou, de Heilige Geest, stromen van levend water door je heen. En daar kun je voor bidden, Heer, doe het dan. Het is een goed gebed. Elke dag. Heere, ik wil wel. Ik ben bereid. Maar kom dan ook met uw geest. Kom ook met de kracht en de volheid. Zodat ik dat kan leven. Een quote die ik mooi vond en dan sluit ik af. En dan wil ik daarvoor bidden. The church does not exist to entertain the saved. It exists to train disciples to glorify God and reach the lost. Vertaling. De kerk bestaat niet om de heiligen, om de mensen die gered zijn, te entertainen, te vermaken. Maar ze bestaat om discipelen te trainen, om God te verheerlijken en de verlorenen te bereiken. God wil jou gebruiken en wij verlangen dat we dat ook doen. En dus het verlangen, de visie, ga en maak discipelen van alle volken tot eer van God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Dus laat ons bidden daarvoor. Vader in de hemel, Heer, het is wat langer dan dat ik gepland had. Heer, maar ik wil u bidden dat u deze boodschap, ook al is het zo gebrekkig weer gebracht, zoals altijd. Heer, dan bid ik u dat u zelf door uw geest alles weer in onze herinnering brengt en alles in gedachten brengt wat we nodig hebben om gehoorzaam te worden aan deze opdracht. Dat we de schoonheid ervan inzien, dat we de noodzaak ervan inzien, maar dat we ook zien dat wij het ook kunnen. Heer, ik bid dat u ons creatief maakt door uw geest om uit te gaan en te dopen en mensen te onderwijzen. Maar ik bid u ook dat u een cultuur geeft, dat we dat bij elkaar doen, in ons midden. Heer, dat we niet denken dat enkelen het gaan doen. De leiders gaan het doen of de mensen die op het podium staan gaan het doen. Maar dat we zien dat iedereen die hier zo zit, die gelooft in de Heer Jezus, dat kan doen. Heer, ik bid dat u door uw geest ons echt aanvuurt. Ons vreugde erin geeft en verdere groei brengt. En ik dank u, Heere, vele dingen die ik gedeeld heb, doen we al. Het is niet alsof we niks doen. Heer, maar ik dank u voor wat u geeft. Het is zo kostbaar om samen gemeente te zijn en hierin te groeien. Maar ik bid dat u ons helpt om verder te gaan, meer vrucht te dragen voor uw koninkrijk. Ik wil u dat bidden in Jezus' naam. Amen.